Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar was lelijk, maar toch hoorde je ons afgelopen weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag het toetje. Onze terugblik op het WK 2022 in Qatar. O sucesso é você, menina.
Menina. Het WK zit erop, maar nog niet helemaal. Nog één keer blikken wij, Jasper en Daan, terug op het WK in Qatar. Hoe was het om elke wedstrijd te kijken? Hoe was het om elke dag te podcasten? Wat waren onze favoriete momenten? Onze favoriete spelers? Je hoort het allemaal in de laatste Studio Socrates van dit kalenderjaar.
Waar zitten we dan aan?
De allerlaatste.
De allerlaatste?
Ja, gisteren voelde het al een beetje zo, maar had ik toch in mijn achterhoofd... We zitten er morgen weer. En nu is het wel echt even klaar, na deze aflevering.
Heb je daar zin in dat het even klaar
ja.
is?
Ja, echt. Ja. Ik, vlak voordat ik hier naartoe fietste, belde een goede vriend en die vroeg het ook. En toen kon ik wel echt, net als nu, volmondig zeggen, ik ben blij als het er straks op zit.
Kan jij uitleggen hoe jouw dag eruit zag in de, zeg maar, de tweede speelronde van het WK met die vier wedstrijden op een dag? Hoe jouw dag eruit zag?
Ja, nou, ik denk dat het vaakst is voorgekomen dat ik kwart voor acht ongeveer wakker werd. Samen met Merel, mijn vriendin. Dan stonden we rustig op. Allebei even douchen. En dan even een rondje door de buurt lopen. Even een koffietje halen. En een beetje bijkletsen. Want dit was toch het moment dat we elkaar zagen.
De rest van de dag ging het niet meer gebeuren.
En dan fietste ik toch het vaakst wel naar kantoor toe. Dat zit naast Amsterdam Arena. En dan was ik daar om 10 uur. En dan begon om 11 uur de eerste wedstrijd. En ik werk op de redactie bij ESPN. En gelukkig zijn er allemaal televisies. Dus ik kon gewoon heel makkelijk die wedstrijden kijken en werken tegelijk. Dus dat deed ik dan ook. En dan ging ik vaak na de wedstrijd van 4 uur. Was er een wedstrijd? Nee?
Nee, 11, 2, 5 en 8.
Ja, dus dan ging ik na de derde wedstrijd ging naar huis en dan keek ik de vierde... vaak thuis of dan de tweede helft alweer op kantoor.
De studio dan?
Ja, en ja, de studio inderdaad, de andere kantoor. En dan gingen we podcasten. En dan was ik om een uurtje of 12 of zo vaak weer thuis.
Ja. En dan begon het hele circus weer opnieuw.
Ja. En jij hetzelfde natuurlijk, alleen dan wel thuis.
Ik was net klaar met werk, ja. Dus ik kon iets langer uitslapen. Ik heb wel een aantal dagen dus in het restaurant gewerkt, in de bakkerij. En dan inderdaad met laptop op schoot elke dag die vier wedstrijden kijken. Heel veel vragen beantwoorden van, ga je echt dan nu weer voetbal kijken? Ja, ga ik dus nu weer doen.
Heeft het ergens als een opgave gevoeld along the way?
Jawel. Het was wel af en toe even... Ik heb wel een paar keer echt... wie spelen er nu ook alweer? Wat was die eerste wedstrijd? Wat was het verhaal ook alweer? Dat had ik wel een paar keer. Maar meestal... vond ik het toch wel heel lekker. Ja. Vooral die ochtendwedstrijden. Toen was ik steeds nog helemaal fris.
Waar Jonne zich een aantal keer voor versliep.
En jij ook één keer?
Ik ook één keer, ja. Ik heb één wedstrijd echt gemist. En dat was Japan-Costa Rica. Omdat ik te veel bier gedronken had de vorige avond. En pas om 1:30 wakker werd. Maar voor de rest heb ik gewoon echt alles gezien. Met hier en daar natuurlijk wel dat ik even wat miste. Omdat ik, even een boodschap moest doen of zo. Maar dat is heel veel voetbal kijken. Maar ik had het ook wel soms dat ik dacht, Jezus, weer een wedstrijd. Alleen dat was vaak, zodra die bal begon te rollen, wel weer voorbij. Omdat ik heb het echt zo ervaren dat bijna elke wedstrijd de moeite waard was.
Ja, en ik denk, zeg maar, terugkijkend op de podcast, ben ik daar ook blij mee met de keuze die we in ieder geval, nou, niet om ons nou heel erg op de borst te kloppen, maar dat we zaten van tevoren van, ja, hoe gaan we dit dan aanpakken? Ja. Elke dag een aflevering maken, gebeurt er wel genoeg om een aflevering te vullen? En het antwoord is dus ja.
Ja.
Je kan gewoon vertrouwen op de verhalen die er ontstaan. Gewoon naar die wedstrijd kijken. Het voetbal, het spel zelf geeft al zoveel plezier.
Ja, en ik denk dat kijk, wij zetten natuurlijk een positieve bril op. En daar kan je gewoon voor kiezen, vind ik, als kijker. Dat is ook iets wat ik gemerkt heb. De manier waarop je naar zo'n wedstrijd kijkt, maakt zoveel uit. Want je kan daar gaan zitten en denken, hey, dit is op papier een saaie wedstrijd. En die spelers zijn eigenlijk niet zo goed als de Champions League wedstrijden of de Premier League wedstrijden die ik normaal kijk. Of je kan gaan zitten van, hey, die speler ken ik niet. Wow, vette shirts. En hey, dit is een stadion wat ik nog niet gezien heb. En dan wordt het vanzelf leuk.
Maar vond je dat niet af en toe
nieuwsgierigheid en open blik naar het voetbal toe.
Vond je dat niet af en toe ook een beetje naïef voelen?
Nou, dat
je
is wel
dat je te veel het idee hebt van, nou, ik scherm me te veel af voor het lelijks. Zeker op dit WK, omdat er natuurlijk ook zoveel lelijks was.
Nou, ik vind dat wel
de eeuwige optimist speelde.
Nou, ik vind dat het wel het spanningsveld van onze podcast. Van, zijn we soms niet te positief of te enthousiast? dus dat probeer ik wel goed in de gaten te houden. En we hebben juist die andere kant een aantal keer belicht. Dat is wel wat minder geworden hoe verder dat toernooi vorderde. Alleen, we hebben gewoon constant die actie gehad. We hebben heel actief eigenlijk bijgedragen aan de arbeidsmigranten in Qatar door elk doelpunt een euro te doneren. Onze luisteraars op te roepen om hetzelfde te doen. En op die manier is voor mij tenminste die andere kant telkens heel voelbaar gebleven.
Ja, en dat is, nou, we sluiten er straks mee af. Ja. Maar wat mij betreft is de eindstand van de Amnesty-actie die we in het leven hebben geroepen. Nou, dat is echt waanzinnig. En daardoor vind ik het ook wel geslaagd, inderdaad.
Toch?
Als serie geworden. Zeker. Omdat het moeilijk was om van tevoren er een inschatting van te maken hoe het WK zou gaan. Of we überhaupt een podcast moesten gaan maken eromheen. Of we het überhaupt gingen kijken.
We zijn er niet om te informeren over de laatste feitjes, over alle records, over de arbeidsomstandigheden. We zijn er om dat WK een stukje mooier te maken en tegelijkertijd heel concreet bij te dragen aan een oplossing.
Ja, want dat, ik bedoel, ja, dat mooier maken, dat is leuk natuurlijk. Maar doordat de luisteraars zo hebben bijgedragen met dat geld voor Amnesty, voelt het wat mij betreft als een gesloten, als het dat een cirkel rond is. Ja.
Nou, mooi.
Mooi. Ja, ja, nou, dat hebben we allebei toch, nou, zonder dan heel erg te zeggen hoe goed we het hebben gedaan, in ieder geval allebei een goed gevoel.
Ja. Het was voor ons ook nieuw. Het was nieuw, dus het was spannend of dat goed zou gaan, maar volgens mij was het heel leuk. Het was in ieder geval leuk om te maken.
Voor onszelf was het in ieder geval leuk. Dan beginnen we deze aflevering, nee, we beginnen niet. We zijn de aflevering al lang begonnen. Deze aflevering gaat er als volgt uitzien. We kiezen allebei het team, ons team van het toernooi. En ik weet niet hoe jij dat precies hebt ingevuld, Daan. Maar voor elke positie kiezen we dus een speler. Ik heb puur op gevoel gekozen. En niet naar kwaliteit, maar naar momenten die het WK mooi maakte voor mij.
Ik ook, precies zo. Welke spelers hebben dit WK mooi gemaakt? Welke spelers hebben dit WK de moeite waard gemaakt? Waar we het meest van genoten? Waar zaten de mooie verhalen? En daar is dus op papier een elftal uitgekomen die, nou, dat geen wereldkampioen zal worden.
Bij mij ook echt niet.
Maar wat wel gewoon een heel leuk elftal is. Ik denk dat het leukste is om het gewoon per positie te doen.
Ja, ja. Dus wie heb jij op goal staan?
Ja, ik heb op goal Noppert staan. Omdat ik vind toch dat voetbal is dromen hebben. En Andries Noppert speelde 2 jaar geleden, of zat 2 jaar geleden op de bank bij Dordrecht. En dat je dus in zo'n korte tijd van een bankzitter in de KKD naar een basisspeler op het WK kan gaan. Ja, dat is iets wat in geen enkele andere sport volgens mij kan, behalve in het voetbal. En het is op een gegeven moment natuurlijk een klein beetje irritant geworden, maar dat komt echt gewoon door de Nederlandse pers van, oh kijk, hem is nuchter zijn en vervolgens weer afgeven op hoe nuchter die is en alleen maar verhalen maken over hoe dat dan weer in elkaar steekt. Terwijl, kijk, vertel dat verhaal, geniet van dat verhaal. Want het is echt iets wat voetbal mooi maakt. Dat die rare Fries daar onder de lat staat en ook nog eens een heel goed toernooi keept.
En vooral dat. Ja. Het is geweldig dat hij er staat, maar dat hij het ook nog eens gewoon heel erg goed deed.
Ja.
Met die fantastische redding tegen Amerika in de eerste minuut.
Ja, tegen Pulisic.
Ja, fantastisch. En jij? Terecht, terecht. Ja, ik vond het misschien wel een van de lastigste posities. Want eigenlijk moet dit natuurlijk Livakovic zijn, de keeper van Kroatië. Want wat een toernooi heeft die man gehad.
Ja, maar daar gaat het dus niet om.
Nee, daar gaat het dus niet om.
Wat heb jij van hem genoten?
Nee, ik heb wel van hem genoten. En ook wel dat er een speler is die dan opeens zo opvalt en zijn visitekaartje afgeeft. Daar heb ik van genoten. Maar hij heeft me niet echt in vervoering gebracht. Hij was toch ook een beetje een ijskonijn. Bounou, geweldig toernooi.
Ja.
Martinez natuurlijk, kan je niet omheen, maar is compleet gestoord.
Ja.
Dus toen heb ik toch gekozen om... Oh ja, ik vond trouwens ook, moest ook nog denken aan die Al-Owais van Saoedi-Arabië met die snor.
Was ik alweer bijna vergeten, maar die had de mooiste snor van het toernooi.
Ja, die look was geweldig, maar als keeper medium. Dus ik ben toch voor de Ghanese keeper heb ik gekozen.
Derde die, keeper was dat, hè?
Lawrence Atizigi.
Ja.
Ook zo'n verhaal. Speelt bij FC Sint Gallen in Zwitserland op een
bedenkelijk niveau.
Bedenkelijk niveau. Maar deed het uitstekend ook. Had gewoon ook een goede look, een goede presence in een goal. Hield Ghana op de been tegen Zuid-Korea met een paar hele goede reddingen. Dus ik denk dat hij mij toch het meeste in vervoering heeft gebracht. Dus ik zet hem op goal. Lawrence Atizigi. Dan van rechts naar links de verdediging.
Ja, ik heb op rechtsback Hakimi. En dat heeft twee redenen eigenlijk. Eén is de connectie met Ziyech. We hebben het er in een voorbeschouwing over gehad van welke duo's zouden er nou gaan ontstaan dit WK. En Hakimi-Ziyech is voor mij wel echt een duo wat is ontstaan. Het werd soms zelfs een driehoek met Unai erbij. Maar dat die twee elkaar zo goed aanvoelen en zo lekker met elkaar samenspelen, daar heb ik eigenlijk elke wedstrijd van genoten. En die stift tegen Spanje, die beslissende penalty in de serie, achtste finale, dat was voor mij misschien wel het moment van het WK. Dat je dat aandurft in een beslissend moment en dan stift. Dan neem ik dat dansje na afloop ook nog voor lief. En dat is zo'n raar pingwingdansje. Daar hou ik dan weer niet zo van. Maar dat je die bal durft te stiften. Dat was echt misschien wel... niet het eerste moment dat ik gewoon rennend door de woonkamer aan het juichen was. Maar daar heb ik zo van genoten. Dus,
en ook de man of zo die het is. Ja. Die uitstraling die hij heeft. Zijn moeder op de tribune. Die strijd met Mbappé.
Ja.
Dat speelde natuurlijk ook allemaal.
Mijn vriendinnetje is een beetje verliefd op hem geworden ook.
Oh, en toch zet je hem in je
Ja, ik ben niet zo jaloers type. Dus dat vond ik eigenlijk ook gewoon voor hem spreken.
Ja, en ik ga voor de op rechtsback ook voor een inkopper. Namelijk Denzel Dumfries natuurlijk. Ja. En we hebben 3 december uitgeroepen tot Nationale Denzel Dumfries dag. Want wat was hij goed.
Ja.
Wat had hij ook een goed interview na afloop. Die frons in zijn voorhoofd is fantastisch. En dan, als hij dan gaat lachen, dan lijkt de zon ook meteen door te breken. Maar was onhoudbaar aan die rechterkant. Assist en een goal.
Twee assists en een goal.
Precies. Ja, dus nee, die moet erin.
En tegelijkertijd ook een voetballer die niet schroomt om zijn kwetsbare kant altijd even te laten zien. Want die na de eerste 2 of 3 wedstrijden de hulp ingeroepen van een mental coach.
Ja.
Sprak daar ook openlijk over. En Pardoes was hij de man van de wedstrijd tegen Amerika. Dus ook heel erg van genoten. Dan de rechter centrale verdediger. Ik heb een beetje vals gespeeld. Ik heb voor alle Kims gekozen.
Oh.
Want,
maar niet omdat je er makkelijk van af wil maken en niet meer wist welke Kim welke was. Of wel?
Nou, dat was natuurlijk een beetje waarom dit het WK zo mooi maakte. Want opeens stonden er vier Kims in een verdediging.
Dat gegeven.
Dat gegeven is fantastisch. En nou, jij had daar al heel snel een Kim-test aangehangen, waar ik ook heel erg van genoten heb. Welke commentator pakt dit nou het best aan? Hoe doet de NOS het? Hoe doet Sportsite? Hoe doet de BBC het? Uiteindelijk was het Aster de commentator bij Sportza.
Ja.
Onze persoonlijke favoriet die het best deed.
BBC deed het goed. Ja. Nederland deed het ook nog wel aardig. Maar er waren toch wel een paar foutjes, versprekingen, makkelijk vanaf gemaakt. Aster zei ze alle vier vloeiend. En verontschuldigde zich erbij ook nog eens dat hij ze bij hun voornaam of achternaam noemde. Omdat het anders zo verwarrend werd. Fantastisch.
Ja, en ik daarmee ook meteen een shout-out naar hem als commentator gewoon. En naar Philip Joos. Ook heel erg van genoten, dit WK. BBC heeft natuurlijk altijd goede commentatoren. En hoe die
Piet Meulensteen.
Ja, en hoe die Argentijn gisteren... Argentina, campione del mundo. Met het filmpje erbij. Ook echt waanzinnig. Dus de commentatoren waren ook goed, dit WK.
Ik kies voor... Ja, ik heb niet per se rechts of links. Ik heb gewoon twee centrale. En een van die twee plekken is voor Kamal Miller. Centrale verdediger van Canada. Die hebben dit WK natuurlijk fantastisch gemaakt. Wat een heerlijke ploeg. Die eerste twee wedstrijden waren ze fantastisch. Waren ze niet te houden. En vooral het zingen van Kamal Miller voorafgaand aan de eerste wedstrijd bij het Volkslied. Met gewoon dikke vette tranen die biggelden over zijn wangen. Ogen dicht. Hij kon het niet geloven dat hij daar stond. Is niet de beste centrale verdediger ter wereld. Is niet de snelste. Is niet de meest technische. Maar hij stond er. Hij gaf alles. Laatste wedstrijd werd hij ook gewisseld. Omdat hij gewoon helemaal leeg was. Kon niet meer lopen. Kon niks meer. Maar had er alles uitgeknepen. En dat was... Nou, dat is ook wel een rode draad dit WK geweest. Teams of spelers die boven hun eigen kunnen presteren.
Zeker.
En daar was hij er zeker één van. En die emotie, die was fantastisch. Dus ik overhandig hem bij deze dan ook officieel de Italia-trofee aan. Voor het mooiste meezingen van het Volkslied. Voor het hele WK is hij de overall winnaar. Er waren natuurlijk al wat kleine dagprijsjes uitgedeeld.
Ja, hij heeft veel goede concurrenten gehad. Maar ik kan me hier alleen maar bij aansluiten dat hij die trofee verdient. Daarnaast, naast de vier Kims van Zuid-Korea, heb ik gekozen voor Roman Saiz. Met Amrabat vond ik dat de personificatie van onafverzettelijkheid van Marokko. En hij komt natuurlijk nooit meer van die band om zijn hamstring af. Dat is ook iets wat ontstaan is dit WK. Hij raakte eigenlijk gewoon geblesseerd al na de derde of vierde wedstrijd. Maar was zo belangrijk voor de ploeg dat hij eigenlijk moest spelen. Hij liep mank. Hele wedstrijden. In plaats van de wonderspons was er een soort van drukverband tactiek gekozen. Uiteindelijk moest hij toch geblesseerd het veld verlaten. In de halve finale was het. En toen kwam hij naast Reguagui te zitten op de bank bij Marokko. En was er dat mooie shot dat hij over zijn schouder, eigenlijk bijna zijn kin op Reguagui's schouder steunend... meedeed met de tactiek van Marokko.
Ja, zonder dat het irritant leek, toch? Die hebben wel eens dan de Ronaldo's of de Tadic'en van deze wereld die ze gaan bemoeien. Dat het een beetje dat het lijkt van, waar bemoei je mee? Maar dit voelde echt als broederschap.
Precies.
Samen die wedstrijd over de streep proberen te trekken.
Ja, en ik vond het zo mooi dat hij werd gewoon een klein kind dit WK. Gewoon dat kleine jochie dat naar binnen moet, omdat zijn moeder fluit. Er moet gegeten worden. Het is 6:00 PM. En hij wil gewoon niet het veld af. Dat was Saiz dit toernooi. En als hij dan toch het veld af moest... Ja, dan bleef hij gewoon door het raam kijken. Ja. Weet je wel, dat gevoel kreeg ik van hem. En dat vond ik echt mooi.
Mooi gezegd. Ik heb centraal ook nog... Ja, hoe kan het ook anders? Guardiol.
Elke wedstrijd van genoten.
Ja. Wat was die ongelooflijk goed... En dan ook nog eens met dat masker. Toch niet, wordt het voetballen niet makkelijker van, volgens mij, met zo'n masker.
Volgens mij ook niet. Nee.
Maar was in zijn eentje bijna de hele verdediging van Kroatië. Kwamen tot in de halve finale.
Nog een doelpuntje.
Nog een doelpunt en een mooie ook. Die actie tegen Messi is dan het enige smetje misschien. Maar het mooie daarvan vond ik is dat hij achteraf daarover zei dat hij daar heel trots op was eigenlijk. Dat hij tegen de grote Messi überhaupt ooit heeft mogen staan.
Ja.
En ja, hij wordt natuurlijk weggedraaid en had hij het beter kunnen doen? Hij wordt,
ja, tuurlijk.
Hij maar, niet. Hij wordt niet Messi. Het bos in. Helemaal, hij is niet verdwaald. Dus ja, dat hij dat dan toch nog kan opbrengen om dan te zeggen, nee, ja, Messi is de allerbeste. Ik ben alleen maar trots. Ik ga aan mijn kinderen vertellen dat ik ooit nog in de luren ben gelegd door Messi. En na zo'n WK is fantastisch. En dat hij Guardiola als bijnaam heeft, ja, is natuurlijk, dat helpt mee.
Dan zijn we bij de linksback aangekomen. Nagatomo.
Ja.
Ja, kan niet anders. De linksback van Japan die elke wedstrijd gewisseld werd, maar toch presteerde om, zodra er gescoord werd, als eerste bij de doelpuntenmaker te zijn. Dan kwam hij aanrennen vanaf de bank met die kleine passen. En dan sprong hij de laatste paar meters al op de doelpuntenmaker. Dat was telkens een heel mooi beeld. Had zijn haar ook rood geverfd, geloof ik. Een van de titels van de podcast toen Japan won van Duitsland was het. Was de stunt van de samurai. En hij is dan wel de leider van de samurai. Hij haalde het ook aan voor een wedstrijd. Dat we moeten voetballen als samurai. Ik geloof daarin. We moeten moed tonen. We moeten lef tonen. Durf. We moeten niet bang zijn. En hij straalde dat in alles uit.
Speelde niet heel veel. Maar vanaf de bank kon hij dat toch overbrengen op het team of zo. Was nog sneller inderdaad bij de doelpuntenmaker dan Kun Aguero gisteren bij de finale.
Ja, en die was heel snel.
En die was al snel. Ja, heerlijke speler.
En zo'n oude strijder van wie je het ook niet verwacht. Dat hij nog zo... dit is meestal iets voor van die jonge gasten die hun eerste WK meemaken en overal bij willen zijn. Maar hij is 36 en wil dat nog steeds. Dus daar heb ik erg van genoten.
Ik heb voor de linksback ook een tijd zitten twijfelen. Ik dacht Pavlovic van Servië, die lange kale, die heeft zich ook wel op de kaart gezet. Heb ik er echt van genoten? Jawel, maar ik ga toch voor Raum, de Provolution Duitser. Of eigenlijk de Duitse Noah Lang. Was toch... Nou, een leuk opgewonden standje met al die tattoos en niet een geweldig WK gespeeld. En hij is daardoor wel een beetje het verhaal van Duitsland. Eigenlijk moeten we het over Musiala hebben. Die had eigenlijk in het team gemoeten, want die was fantastisch. Maar ik ga toch voor Raum, omdat hij zo'n rare man is. En...
Nou, ik vond jouw vergelijking heel treffend dat het geen echte voetballer is, maar hij komt gewoon uit de Pro Evolution Soccer neppe voetballersfabriek. Samen met Slotterraum en Sule.
Slotterbeck en Sule. Ja, hele rare voetballers. Die gezichten leken ook niet helemaal te kloppen. Dat iemand toch met een soort generator die neus groter en kleiner en het hoofd smaller en breder heeft gedaan. En uit de 100 haarstijlen kon kiezen. En toen kwamen die drie verdedigers eruit. En daarvan vond ik Raum nog wel de leukste.
Mooi. Dan gaan we door naar het middenveld. Verdedigende middenvelder positie hebben gekozen voor Mohamed Kano.
Help me even.
Ja, Saudi-Arabië. De speler die het dichtst bij mijn ideaalbeeld van een middenvelder komt. Namelijk lang, langzaam en links. Hij was dan niet links, maar rechts. Maar het zo'n kaarsrecht, dun, vlak voor de verdediging. Telkens die bal opeisen. Korte paasjes spelen, zo min mogelijk crosspases of lange ballen. Maar alles kort oplossen, ondanks zijn lengte. Sneeuwde een beetje onder, omdat Al-Dasari natuurlijk de grote man was bij Saudi-Arabië. Maar wat een heerlijke speler. En als hij de bal heeft, dan lijkt het alsof de tijd wat langzamer tikt. En dat vind ik altijd heel mooi. Hij had nog een lekkere panna tegen Romero, tegen Argentinië. En ik denk dat zijn beste wedstrijd de wedstrijd tegen Polen was. Die Saudi-Arabië ook echt moest winnen. Het gebeurde helaas niet, maar van Kano heb ik echt heel erg genoten.
Ja, ik ga voor de verdedigende middenvelder. Hoe kan het ook anders? Voor Amrabat.
Ja,
misschien wel mijn speler van het toernooi. Aanvallers die door het middenveld heen kwamen, kwamen gewoon in Amrabat-territorium.
In Amrabat-land.
Gewoon in tussen de verdediging en het middenveld was gewoon Amrabat-land. En hij was de koning daar. En niemand had iets te zeggen. Je zag hem al, als er balbezit tegenstander was, zag je hem al loeren en kijken en langzaam een kant opschuiven. En dan kwam die paas en dan op, meteen erop. Alles naar voren, alles door het centrum, tussen de linies. Ja, wat een verhaal, wat een interviews. Die ben ik al bijna vergeten.
Met zijn broer?
Met zijn broer, alleen, met Toussaint.
Betraande ogen.
Ja, en dan ook nog zo ingetogen en integer en innemend zijn. Na zo'n WK. Ja, man, ik denk toch wel... Nou ja, nee, dat moet Messi zijn. Maar nou, misschien toch wel Amrabat, man van toen.
Ik ben heel benieuwd waar die naartoe gaat. Die gaat 100% de transfer maken, dat kan niet anders. En kijk, wij hebben natuurlijk extra nog van hem genoten, omdat we Marokko supporten, omdat we Nederlanders zijn, en hij natuurlijk ook. Maar de hele wereld heeft van hem genoten. Overal las je zijn naam terug. En dat heeft hij, daar heeft hij echt zelf voor gezorgd. Dus meer dan terecht dat hij in jouw elftal staat. Naast Mohamed Kano kies ik voor Eustachio, die verdedigende middenvelder van Canada. En het klinkt raar om te zeggen, maar voor mij was Canada echt een van de grootste verrassingen dit toernooi. En dat is echt iets wat je alleen kan zeggen als je zoals ons al die wedstrijden hebt gekeken. Want als je gewoon de stand in die pool bekijkt, dan denk je ja, best wel roemloos, laatste geworden. Te sterke pool voor Canada. Logisch dat ze eruit gaan. Maar als je die wedstrijden hebt gekeken, dan heb je gewoon gezien dat Canada België helemaal zoek speelde met een soort van turbo-voetbal. Waar Eustachio de architect van was. Die stond ook op verdedigende middenvelder. Dat was de paser. Die zette al die turbo-treinen aan het werk. Ik vond het echt een hele goede speler. In de voorbeschouwing kwam ik erachter dat hij ook al bij Porto speelt. Ik kende hem niet, maar een openbaring voor mij. De smeerolie van het elftal. En heel jammer dat hij geblesseerd raakte, want anders had ik het nog wel willen zien tegen Marokko. Maar ik kan niet wachten om hem wat vaker aan het werk te zien in nou, bijvoorbeeld de Champions League.
Leuk, ja. Ik ga ook op hem letten. Ik ken hem ook nog niet. Maar ja, nee, ik had Kamal Miller, want ik dacht, er moet een Canadees in mijn elftal. Ik ging voor Miller, maar dat had ook Eustachio kunnen zijn. Of Alphonso Davies.
De linksback die op 10 tegenkwam.
Ik kan hem niet op linksback zetten, want hij speelde 10. Ik ga voor naast Amrabat, eigenlijk had ik voor Gavi moeten gaan, die met dat tongetje in zijn mond, ja, in zijn wang.
Een van de beste observaties van dit toernooi.
Maar met een soort kinderlijk enthousiasme, dat doet alsof een kleuter een kleurplaat aan het maken is. Zo voetbalt hij. En niet alleen qua gezichtsuitdrukking, maar ook wel in zijn spel. En samen met Pedri heeft hij dit WK echt fantastisch gemaakt.
Pedri, de Bauhaus voetballer.
Ook een hele mooie observatie. Ik ga toch voor de speler die toch... Ja, je had Richarlison. Ik had William Carvalho, die toch een beetje mijn mannetje werd.
Je mannetje.
Natuurlijk door die snor. Maar ik denk vooral door die bijnaam die opeens uit de lucht kwam vallen. De fluwelen tank.
Oh.
En nog nooit meegemaakt dat het voor mij... Meestal is het andersom. Leer je een speler kennen, komt er een bijnaam bij. Maar nu kwam die bijnaam. En ik ken hem natuurlijk wel. We hadden een keer een mooie panna-goal van hem gezien.
Bij Real Betis.
Bij Betis. Maar nu kwam die bijnaam, de fluwelen tank. En ging ik hem daardoor ook opeens anders zien. Ik ging hem opeens begrijpen door zijn bijnaam. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus dat gegeven alleen al is mooi. Maar ook die rust,
ja,
die zachtheid. Maar ook inderdaad, nou ja, gewoon wat die bijnaam ook is, dat hij dat heeft, dat zorgt dat hij in mijn elftal zit.
De fluwelen tank. Nog één keer wil ik het gewoon zeggen. Dan de spelmaker bij mij op het middenveld. Dat moet wel Unai zijn. De verrassing van dit WK. Ik kende hem echt niet. Kijk, Eustachio had ik wel eens van gehoord, maar van deze jongen echt nog nooit. Een zaalvoetballer, een straatvoetballer, een piramidevoetballer eigenlijk, die dan op het WK op het allerhoogste niveau datzelfde meeneemt. Want hij lijkt gewoon op al die jongens die in de zomer met mij op piramidepleintje komen voetballen. En die met een soort van bravoure 100 keer de bal aanraken per actie. Kappen, draaien, overstapjes. Die zonder angst daar lopen te voetballen. En dat deed hij op het allerhoogste niveau. En dat is zo knap.
En dan ook nog eens met die acties Marokko zoveel beter laten voetballen. Ja. En zo'n belangrijke schakel in het team.
Ja.
Hoe die dus van die counter in gang kon zetten.
Dat
zijn motoriek, dat huppelen bijna, dat, die dunne pootjes.
Ja, koning Spillebeen, ook nog eens een supermooie bijnaam voor ontstaan. Ja, en dan met het hele verhaal van Marokko wordt zijn verhaal natuurlijk ook nog mooier. Want omdat Marokko zo ver komt, kan hij het ook laten zien tegen Spanje, tegen Portugal, tegen Argentinië. Dus ja, Unai, de spelmaker op het middenveld.
Ja, terecht. Ik heb voor een andere...
Oh ja, en trouwens, de Frenkie de Jong van Elias Maasjan.
Dat is waar.
Ja.
Ja, mag, moet gezegd worden. Ja. Ik heb een andere keuze gemaakt. Voor degene die misschien wel de mooiste goal van dit WK heeft gemaakt. In ieder geval top 3. In ieder geval de mooiste vrije trap van het WK heeft gemaakt. Maar misschien ook wel de mooiste vrije trap van dit kalenderjaar. Kunnen we misschien wel zeggen.
En misschien ook wel de mooiste vrije trap heeft geschoten die er niet in ging.
Ook dat. Luis Chavez schoot hem er waanzinnig mooi in. Zo ja, van Mexico dus zo beheerst in controle als een golfswing. Zonder kracht, maar met puur op techniek die bal. Zo hard, zo zuiver met dat effect. En dat hij dan zo naar beneden duikt op een gegeven moment die bal. Ja, dat... Dan opeens lijkt dan de tijd even stil te staan en zo. En dan daarna nog bijna twee keer doen.
Ja.
Eén keer werd het voor zijn voeten weggeschoten.
Dat zal ik Lozano nooit meer vergeven hoor. Dat hij die vrije trap van hem afpakte.
Want die was er waarschijnlijk gewoon ingegaan. En het was mooi dat die vrije trap niet alleen over de muur heen vloog. Maar ook de oceaan overvloog. En waarschijnlijk... Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat we hem een keer dat we hem volgend seizoen of het jaar daarna in Europa gaan zien.
Ja, dat was jouw voorspelling naar deze vrije trap. Dat dit het laatste setje was dat hij nog nodig had. Ik was hem alweer een beetje vergeten. Maar nu je het zo zegt, denk ik, ja, die drie vrije trappen in die ene wedstrijd, dat was genoeg om hem in dit team te krijgen. Want het was echt was heerlijk.
Dan gaan we naar de aanval.
Ja.
Beginnen we bij de rechtsbuiten?
Ja, van rechts naar links weer. En dan, ik ontkom er niet aan om dan Messi te kiezen. De allerbeste ooit. Dat vond ik al, dat vind ik nu al helemaal. Met ook nog eens het filmscript wat dan afgeschreven wordt. En wat in mijn ogen gewoon helemaal klopt. In elke wedstrijd belangrijk geweest bijna. Die druk die op zijn schouders heeft gelegen. Daar kunnen wij ons gewoon geen voorstelling van maken. En dan was er eventjes dat ik ook in die emoties zat en dacht, wat een lul ben je naar Nederland. En een dag later dacht ik, nee, ja, wij kunnen niet weten hoe dit voor jou is. Die WK-droom, het vertrouwen van al je teamgenoten, van je hele land. Maar dan moet je het wel maar even laten zien. En dan die finale die daar nog bovenop komt. Die wedstrijd in een wedstrijd met Mbappé. Hij lijkt afgetroefd te worden. Staat nog een keer op. En hij wordt wereldkampioen. Ik vind het echt een schitterend verhaal. En ik hoop eigenlijk dat we één deze dagen horen dat hij in ieder geval stopt als international. Want ja, heel cliché, maar stoppen op je hoogtepunt is toch wel echt het mooiste wat er is.
Ja, het verhaal, het filmscript, het klopt zo erg. En hij leek ook gisteren wel bijna zen te zijn of zo. Helemaal tot rust, hoe hij die penalties nam. Die druk leeg voor heel Argentinië, maar voor Messi in het bijzonder ook bijna weg. Toch, hij kon gewoon vrij uit voetballen. Ja, het klopte helemaal. Wat een wedstrijd, ja. Ik droom weer weg. Maar ik moet ik ga mijn rechtsbuiten zeggen.
Ik zag het
zeggen.
Echt aan je, dat je alweer in die finale zat.
niet om maar iemand anders te kiezen. Want ja, eigenlijk is het natuurlijk Messi. En ik had ook natuurlijk Saka kunnen kiezen, want die was onhoudbaar. Met die kleine slimme voorzetjes van hem.
Die 1-2'tjes.
Ziyech natuurlijk. Ga ik ook niet kiezen, maar ja, ik hou van Ziyech. Maar ik kies niet voor hem en ik kies voor een hele rare keuze. Namelijk Osman Boukari. Omdat hij, ja, dat ene moment staat denk ik in mijn top 3 momenten van dit WK, denk ik. Hij scoort de 2-2 was volgens mij tegen Portugal. En het wordt zwart voor zijn ogen. Hij rent naar de cornervlag. En hij doet de suuu van Ronaldo. Voor de ogen van Ronaldo. Ja, het was zo goed.
In een vlaag van positieve verstandsverbijstering.
Zo goed was het. Zo goed. En dat hij dat deed toen. Het was natuurlijk sowieso een mooi moment dat Ghana daar terugkwam. En dat hij dat toen deed. Als invaller ook. Ja, top 3 momenten van dit WK. Dus ja, ik kan het niet geloven. Maar ik ga, geen Saka, geen Ziyech, geen Messi. Osman, Boukari.
Heerlijk.
Ga nooit meer iets van hem horen waarschijnlijk.
Nee. Dan komen we bij de spitspositie. En dan, ja, dan moet ik mijn beste vriend kiezen.
Ja.
Richarlison. Ja, een beetje het linkse tegengeluid in de selectie van Brazilië. Waar natuurlijk Neymar en Dani Alves en nog wat andere gasten gewoon openlijk Bolsonaro steunden. De missie was om het gele shirt van Brazilië terug te winnen van extreem rechts. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat gelukt is. Het toernooi van Brazilië ging toch een beetje als een nachtkaars uit met die penalty-serie tegen Kroatië. Maar Richarlison heeft zich wel laten zien. De man die dicht bij Socrates in de buurt komt, echt bij lange na niet. Qua wat hij allemaal heeft betekend voor het land Brazilië, Socrates. Maar Richarlison komt wel in de buurt, want hij doet heel veel voor de minder bedeelden in Brazilië.
Het is gewoon een lekker ventje.
Het is ook gewoon een heel lekker mannetje. Ik op Twitter na de eerste of tweede wedstrijd van Brazilië een compilatie foto's van Richarlison gepost. En ja, ik heb gewoon het idee dat elke seconde met hem een goed besteden seconde is. Je lacht je gewoon dood. En dan is hij ook nog eens blijkbaar iemand die na het WK zijn rug vol tatoeëert met zijn eigen hoofd.
En die van Neymar.
En die van Ronaldo. Ja, dansend als een duif. Maker van de 2 mooiste doelpunten van het WK ongeveer. Die omhaal en die combinatie door het midden met Thiago Silva. Ik heb gewoon heel veel leuke momenten gekregen. Ik heb er een nieuwe beste vriend bij. en ik heb hem gewoon voor altijd in mijn hart gesloten, Richarlison.
Ik moet natuurlijk gaan voor Mitrovic. Staat al bijna sinds dag 1 stijf als eerste in onze Panini vijftal. Wat hebben we van hem genoten? Mitro on fire.
Dat filmpje hoort ook gewoon nog bij het WK.
Ja, dat heeft het ook mooi. Heeft zijn WK ook mooier gemaakt. Ja. Hoe die toen op die basketbaltribune na het WK terug in Servië werd toegezongen. Hoe die eerst een beetje ongemakkelijk om zich heen kijkt en vervolgens toch even gaat staan en gaat klappen en het in ontvangst neemt. Het is een spits. Ja, gewoon hoe een spits hoort te zijn, toch? Als je aan een spits denkt. Dan,
een ouderwetse
dan is hij
target, man.
Ja. Maar dan ook nog eens heel erg goed. En ik wilde ook nog wel een speciale shout-out doen naar Cho, de mooie boy spits van Zuid-Korea. Had ik ook wel kunnen kiezen.
Aboubakar misschien ook
Aboubakar
nog wel.
Aboubakar met dat geweldige lopje ook nog aan gedacht, inderdaad. Maar toch wel, moet Mitrovic zijn. En dan de laatste, links buiten.
Ja, Aldasari van Saudi-Arabië ook. Dat moment, dat was de grootste verrassing van het WK eigenlijk. En helemaal nu Argentinië die wedstrijd gewonnen heeft. Of het WK gewonnen heeft, sorry. Saudi-Arabië heeft gewoon van ze gewonnen. Eerste wedstrijd, 1-2. En Aldasari was de man die het allemaal in gang zette. En die 1-2 maakte. Balletje in de kluts. Naar binnen, naar zijn rechter, uithalen. Boom, die kruising in. En dat moment van juichen vond ik zo mooi. Dat hij naar de cornervlag sprint en iedereen een beetje weghoudt.
Maar zo lekker dat die andere spelers dat ook aanvoelden. Ja. Soms zie je dat en dan gaan ze toch om hem heen hangen.
Ja, maar ik vind het normaal ook altijd een beetje irritant als een speler dat doet. Maar ja, ik dacht, wat gaat er gebeuren? Gaat hij misschien bidden of zo? Zou best kunnen. Of gaat hij naar iemand toe die op de bank zit? Maar hij was onderweg om een salto te maken. En ja, dat moment dat hij zo in de lucht hing, dat was het moment dat de wereld eventjes stilstond. En toen kwam hij neer en toen boom. En dat was gewoon die collectieve ontlading. En toen vloog iedereen erop. En toen was de stunt compleet.
Ja, en het was niet alleen een stunt, maar het was ook de goal zelf was ook zo mooi. Hoe hij eerst met zich eigenlijk verkeerd omstaat.
Ja.
Om kan draaien, nog kapt en hem dan over zijn heup heen in de verre hoek krijgt.
Ja. En, je hoort dan van tevoren, dit is de Messi van Saudi-Arabië. Nou, dan scoort hij zo'n goal tegen Messi. In de andere wedstrijden was hij ook goed. Saudi-Arabië natuurlijk niet een heel leuk land, maar we hebben toch ook die voetbalcultuur wat beter leren kennen. Vond ik ook leuk dat de trainercoach na deze wedstrijd zei, ik moet die jongens wel met beide beentjes op de grond houden, want anders vliegen ze echt weg. Dat zit in hun cultuur. Ook weer wat geleerd. En ze hadden meer verdiend eigenlijk dan de groepsfase. Maar met Kano en Aldassari toch twee jongens die ik niet snel zal vergeten.
Ik zet links buiten de toch niet Mbappé. Terwijl misschien eigenlijk wel de beste speler van het WK.
Dat is raar, hè? Want die moet er natuurlijk in. Ja. Maar ik heb toch ook dat gevoel niet.
Terwijl ik vind alles aan hem vet. Ik vond die wedstrijd gisteren waanzinnig. Ik vond hem zo goed. Ik vind hem ook nog een soort sympathiek over die uitstraling, dat lichaam. Alles is vet eraan. Maar ik ga toch voor de andere M uit de finale van gisteren. Want het ging natuurlijk om Messi en Mbappé. Maar een grote, grote glansrol ging natuurlijk naar Di Maria.
Een onverwachte glansrol.
Een meesterzet van Scolari door hem überhaupt op te stellen. En dan niet hangend op rechts, maar links buiten. En wat deed hij het goed? Hij speelde ze helemaal kapot. En als hij gewoon fit was geweest en 90 minuten had kunnen volmaken, had het zomaar 3-4-0 kunnen worden.
Ja, en ik denk dat het de speler is die het meest geheld heeft, dit toernooi.
Ik wilde het ook nog over hem inderdaad. Ik was het nou weer bijna vergeten. Hij is gewoon sinds dat hij gewisseld werd, bij voorsprong of bij gelijkspel of bij die penalties, keihard zitten huilen. Alleen een uur lang geheld, op de bank. Keihard huilen. Ja, fantastisch.
Ik denk dat zijn tranen voor heel 2023 zijn er gewoon al uit. Er komt echt geen traantje meer uit. Het is echt allemaal is op gewoon.
Tot slot de leukste, mooiste, beste trainer van het WK.
Ja, ik vond bij centrale verdedigers vond ik het best wel moeilijk om te kiezen. En bij trainers had ik echt, dat kan die zijn. Heel veel leuke trainers gehad. Regragui natuurlijk, Van Gaal, het is ook wel een glansrol op een bepaalde manier. Zo zijn er wel Luis Enrique met het twitchen en met het aanvallende voetbal. Er waren echt veel leuke, goede trainers. Maar ik heb gekozen voor Carlos Queiroz van Iran. Ik vind het vet dat hij zo'n hechte band met Iran heeft. Dat hij na heel lang bondscoach geweest te zijn van Iran weer terugkeerde. En daar opeens weer langs de lijn stond. En dat al die spelers ook uitspraken hoe blij ze met hem waren. Maar ik heb vooral voor me gekozen omdat hij leek te zijn weggelopen uit een Sopranos filmopname. Met die zwarte pantalon, zwart shirt, zwart colbertje eroverheen en dan die gouden ketting en die grijze haren zo naar achter gekamd. Zag er echt fantastisch uit. En dan was er ook nog dat juichmoment met Sardar Azmoun, geloof ik. Die hem zo bij zijn kop pakt en zo heen en weer schudt bij. Ik dacht dat het tegen Wales was. Heel erg van genoten. En natuurlijk het hele verhaal van Wales, of van Iran, sorry, was niet schitterend, maar toch ook wel weer wel op het voetbalveld. En ik zal dat beeld met van hem en het gouden kettingje niet snel weer vergeten.
Ik ga toch ook wel voor een trainer die er vooral ook heel goed uitzag, maar ook de beste speech van dit WK heeft gegeven. Hervé Renard, ja. Het overhemd. Legendarisch door dat immer
de man
glad
in zijn overhemd.
Gestreken witte overhemd. Maar je kan toch ook zeggen dat hij de beste speech van dit WK heeft gegeven. Namelijk een donderspeech in de rust tegen Argentinië. Waardoor opeens het nietige Saudi-Arabië won. Een einde maakte aan die ongeslagen zegenreeks van Argentinië. En nu achteraf naar blijkt ook gewoon de enige is die afgelopen maanden, afgelopen jaar van jaren, Argentinië heeft gewonnen.
Nou, en een speech.
En door die donderspeech die we gewoon hebben kunnen zien.
Ja.
Staat in zijn geheel live gefilmd vanuit die kleedkamer op YouTube. You have to believe. geloof erin en dan kan het. En dan kan het dus ook. En dan gebeurt het gewoon dat Saoedi-Arabië van Argentinië wint.
Van de wereldkampioen. Maar en de dag daarna zei die verdedigende middenvelder, ook met zijn naam even kwijt, dat de speech die vooraf gaf, dat die hem al tot tranen roerde. Dus hij heeft gewoon op één dag meerdere wereldspeeches gegeven.
Maar ja, het stond. Ze stonden 1-0 achter. Ja. Hij had die wereldspeech gegeven. Ze stonden 1-0 achter. Toen kwam de rust. En dan deed hij er nog een schepje bovenop. Ja, voor mij kan niet anders dan Hervenaar. Nee. En dan ook nog eens die reclame van hem. Ja. Die we ook hebben gezien. Waarin hij een energy drankje. Promoot. Alleen maar met ontbloot bovenlijf in een sportschool. Geweldig.
Ja, en dat witte overhemd. Toch ook gewoon dat witte overhemd.
Daan, we hebben nog zoveel niet besproken. Toch nog een paar even wat algemene vragen over dit WK. Om nog even over terug na te denken. En we moeten het er meteen even over hebben. En ik weet al wat je gaat zeggen. Maar toch even. Wat was de mooiste wedstrijd van het WK?
De
finale.
De finale.
De mooiste wedstrijd ooit?
Zo, nou ja, misschien wel. En de context is dan heel belangrijk, vind ik.
Weet maar dat maakt ook uit.
Ja, maar ook dat we dus een maand lang alles gekeken hebben. En dat dit dan die laatste wedstrijd is die we met z'n drieën dan ook tegelijk hier bij dag en nacht samen keken. Alles erop en eraan. En hij wordt ook, ik heb er vandaag ook gewoon veel aan gedacht. Veel over geappt, veel over gebeld met mensen. Jezus, wat was dit een mooie finale. En ja, dit ga ik echt nooit meer vergeten. Hier staat alles in.
En gisteren vond ik het al ontzettend mooi. Maar ik denk toch dat ik het ook nog niet goed genoeg besefte wat voor een legendarische wedstrijd het was. Nee. En ik denk dat hij nu in de komende weken, maanden, jaren alleen nog maar groter gaat worden. Toch, we hebben het over de Champions League finale 2005 als misschien wel de mooiste wedstrijd. In ieder geval de mooiste finale ooit. Dit was misschien wel mooi.
Ik vond dit denk ik echt mooi.
Het ging twee keer heen en weer.
Ja. Want die wedstrijd was al
in de wedstrijd.
Ja.
Die twee teams die tegenover elkaar stonden. WK-finale. Het is toch ook nog bijzonderder dan Champions League-finale.
Dat is het gevoel wat ik heel erg kreeg na die wedstrijd van gisteren. Van oké, een WK-finale is toch wel echt vetter dan een Champions League-finale. Het is gewoon nog een treetje hoger.
Ja, en dan hoe het ging, de goals die er waren. Ja, natuurlijk ook veel penalties. Maar toch, ja, die goal van Mbappé, die counter van Argentinië. Dat Messi het deed, dat Mbappé het deed. Dat de scheidsrechter goed was. Dat er verlenging kwam. Tot de laatste seconde spannend was. Dat er gewoon nog 100% kansen in de slotfase van en zowel de 90 minuten als in de verlenging zaten. Ja,
dat was voor mij het piekmoment. Gewoon die laatste minuten van de verlenging. Dat ze aan allebei de kanten nog een mega kans kregen.
Tegen alle voetbalwetten in. Wat moet je er nog? Ja,
wat we er meer over te zeggen hebben, dan moet je gewoon de vorige aflevering nog een keer luisteren. Ja.
Ik ga die denk ik zelfs ook nog even terugluisteren. Ja. Ik heb het nog niet helemaal verwerkt. Het is nog niet helemaal uit mijn systeem of zo. Het zit toch.
Nou, we krijgen nog de feesten en beelden van Buenos Aires. Hè? Want ze zijn er nu inmiddels al 24 uur feest aan het vieren. Maar nog zonder de spelers. Ik denk dat die nu ongeveer ergens aankomen. Of misschien morgen. Ik heb gewoon zin in die beelden. Dat gaat echt geweldig worden.
We moeten erheen. Dan natuurlijk, we komen er niet onderuit. We moeten natuurlijk ook zeggen, de mooiste goal van de wedstrijd. En dan puur niet, dus esthetisch los van het
gewoon,
moment, puur de goal.
Ja, dan misschien vergeet ik er één, maar ik ga voor de oma van Richarlison. En dan ga ik vooral voor het moment dat hij die bal verkeerd aanneemt. Waardoor die bal iets te hoog eigenlijk de lucht inschiet. Dat je hem half met zijn lichaam ziet draaien. En dat je als kijker weet, er komt een omhaal aan. En dat je dus al kan genieten van de omhaal voordat de omhaal gemaakt wordt. Dat vond ik zo lekker. En vervolgens voert hij hem perfect uit. En gaat hij hard korte hoek in. Doet hij lekker die duivenjuich move. Ja, en rende ik hier door het kantoor heen. Dus ik heb daar hele mooie herinneringen aan. En ik vond het, een omhaal was toch iets wat je niet vaak ziet. En wat, mits goed uitgevoerd, heel stijlvol kan zijn.
Hij was waanzinnig. Ik vond die andere goal eigenlijk wel mooier, denk ik, met die combinatie door het centrum heen. Sowieso zo'n combinatiegoal kan ik altijd erg waarderen. Die van Aldesari was natuurlijk heel mooi, maar was misschien ook iets te veel het moment. Luis Chaves, ja, blijft een vrije trap. Hoe mooi gaat dat ooit worden? Die van Mbappé in één keer uit de lucht. Die goal van Nederland. Die
teamgoal.
Ja, die teamgoal. Die counter van Argentinië gisteren. Maar ik ga dan toch, omdat ik probeer het zo min mogelijk naar het moment te kijken, naar die goal van Zwitserland. Van Remo Freuler, de 3-2 tegen Servië. Geweldige combinatie. Die bal ging vanuit het centrum eerst naar links, kwam weer terug naar het centrum, ging weer naar rechts, ging terug naar het centrum, ging opeens naar voren.
Shaqiri.
Een speler die kruiste een hakje. En Remo Freuler die stond opeens voor de keeper. Prachtige teamgoal.
Ook alweer zo'n wedstrijd die ik een beetje vergeten was. Maar wat echt. Het stond 2-2 bij rust, geloof ik. Dat was echt heerlijk.
Dan de mooiste pool van dit WK.
Ja, ik vond Portugal, Uruguay, Ghana, Zuid-Korea. En dan gewoon die ontknoping op het einde. Dat Portugal 2-0, nee, gelijk staat tegen Zuid-Korea en dat Uruguay voor staat tegen Ghana. Uruguay wisselt verdedigend, want die denkt, nou, Portugal die gaat dat wel redden tegen Zuid-Korea. En dat Zuid-Korea toch die goal maakt, die 2-1, waardoor Zuid-Korea opeens door is en Uruguay een goal nodig heeft. Ghana heeft tegelijkertijd eigenlijk ook een doelpunt nodig. En zo ontstaat er een wedstrijd die ik echt zelden eerder heb gezien, namelijk met gewoon 5 aanvallers die blijven hangen rondom de 16 van de tegenpartij. Aan de andere kant ook 5 aanvallers die het zelf doen. Ja, verdedigers die dus maar blijven plakken. Hele middenveld is weg. En het leek op een soort van schoolvoetbal. Van ja, je mag of alleen aanvallen of alleen verdedigen. Heerlijke ontknoping vervolgens op het veld. Dat Zuid-Korea al is afgelopen, al heeft gewonnen. En dat ze allemaal rondom een telefoontje op het veld staan te kijken hoe Uruguay-Ghana afloopt. En dan 8 minuten later, geloof ik, dat feest kunnen gaan vieren. Fijne ontknoping. En het was ook leuk aan dit WK dat die derde speeldag eigenlijk telkens heel leuk was.
Ja, en ik kies dan voor Pool E. Spanje, Duitsland, Japan, Costa Rica. Nog zo'n argument voor pools met 4 teams. De mooiste ontknoping ooit misschien wel. Een virtuele stand die maar bleef draaien. Ja.
Ja, het was gewoon roulette bijna.
Costa Rica en Japan die op een gegeven moment door waren ten koste van Spanje en Duitsland. Achteraf denk ik wel terecht Spanje en Japan door. Dus dat is dan ook nog wel, het voelde nog wel rechtvaardig ook. Maar knotsgek. Costa Rica opeens op voorsprong. Het was fantastisch. Mooiste pool wat mij betreft. Mooiste ontknoping in ieder geval. Mooiste juichen.
Ja, die hebben we echt 100% samen beleefd.
Het mooiste juichen van ons. Ons mooiste moment hebben we samen beleefd. Ja, maar het mooiste moment als toeschouwer van het WK, ja.
Ja, die goal van Weghorst.
Die goal van Weghorst.
Ja, want wij stonden samen in Café Stopra. En er is beeld van. Dat heb ik ook gepost bij de aflevering op Instagram. Ondanks dat we die wedstrijd verloren, is dit moment toch wat het meest bij gaat blijven de rest van mijn leven.
Misschien wel ook wel een van de mooiste momenten voor mij als supporter van een team.
Ja, het mooiste juichmoment denk ik wat ik ooit heb meegemaakt. Het was echt
zoveel ontlading was het.
Ja, gewoon 2 minuten pure euforie. Gewoon schreeuwen, 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 juichen, 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 springen, springen, springen. Het was echt ongekend.
En het was leuk om samen te beleven.
Precies, ook nog samen beleefd met ook nog allemaal andere vrienden en vriendinnen. Ja, het was wel echt een heel bijzonder moment.
Maar ik dacht misschien eerst, maar dit was het mooiste juichen van ons als toeschouwer, maar het mooiste juichen dan op het veld.
Nou ja. Ik denk toch dat ik ga voor Argentinië dat de wereldtitel wint en dan eigenlijk 2 specifieke momenten. Het eerste dat ze allemaal voornemens zijn om een sprint te trekken richting die winnende
Montiel.
Ja, Montiel en Martinez, de keeper. Maar dat ze het allemaal niet redden. Dat je gewoon plukjes Argentijnen zo op de weg naar Martinez en Montiel ziet liggen. Dybala als een soort van zeester met zijn armen en benen wijd. Hoofd in het gras weggestopt. allemaal Messi die rent niet eens, die blijft gewoon staan en dan heb je daar die gasten die zo in elkaar gehaakt met hun armen en dan die schokkende rompen zo zag je zo.
Ik ben zo blij dat je het nog een keer zegt. Ja, gisteren zei het ook al zo mooi.
Ik vond dat denk ik het allermooist. Ik zag opeens hoeveel het, ja, je weet hoeveel het betekent, maar hoeveel het betekent voor die Argentijnen.
Ik kies voor ook een beetje zo'n moment. Eigenlijk twee momenten, omdat ze ook een beetje, ze hebben maar met elkaar te maken, maar ze staan ook een beetje haaks op elkaar. Namelijk het juichen van Chesney en Rezaian in de 98ste en 101ste minuut van Iran tegen Wales. Chesney maakt hem dan. De eerste goal ook die in die lange blessuretijd viel, dit WK. Uitgerekend voor Iran met nog zoveel meer op het spel dan alleen de sportieve dingen. Chesney scoort complete chaos. Dat is dat moment volgens mij met Kyrgios dat hij Azmoun vastpakt. Ja. Maar één speler springt in zijn eentje het publiek in. En er is een plukje daar en een plukje daar. En iedereen wordt helemaal gek. En dan, 3 minuten later, scoort Rezaian en is de pijp helemaal leeg bij iedereen. Kan er niet nog een keer gejuich worden en vallen mensen om. Rezaian stopt zijn hoofd in zijn handen. Kan het niet geloven, maar probeert eerst nog aan te zetten, maar merkt waarschijnlijk overal kramp in schieten. Ja. Kan niks meer en valt helemaal stil. Ja, die twee momenten samen was zo mooi.
Ook een iets nieuws. Ik had het voor mijn gevoel nog niet eerder gezien dat je dus echt kan stilvallen bij juichen en dat het misschien nog wel groter kan zijn dan dus dan helemaal uit je dak gaan.
Ja, net als Montiel inderdaad. Ja, heerlijk moment en wat een verhaal inderdaad ook voor Iran met die wedstrijd. Ja. En dan dacht ik misschien nog als laatste vraag het mooiste moment van buiten de lijnen.
Ja, dat is voor mij toch wel het ontstaan van de voetbalboeddha.
Ja, dat moment, dat is voor mij ook het van Rodrigo die een beetje magie van de benen van de voetbalboeddha, de echte Ronaldo, over zich heen probeert te wrijven.
En dat het bij ons totaal niet vooraf afgesproken opeens ontstaat in de aflevering van hey, Ronaldo ziet er eigenlijk wel echt uit als een voetbalboeddha. Nog voor dit moment was dat namelijk. Ja. Zo, ja, met die lach, die sereniteit, die lekker dikke buikje. Altijd zo positief en rustig. Elke voetballer verdient gewoon het buikje van Ronaldo om even overheen te wrijven voor voetbalgeluk. En toen had jij hem opeens gemaakt. En ik heb nog nooit zoveel likes en reacties op een foto van ons gehad. En zoveel luisteraars die ook zeiden van ja, jongens, maak dit nou gewoon echt. Ik koop hem gelijk.
Kan het nog? Of is het moment voorbij?
Nee, het kan zeker nog. Het kan zeker nog.
Misschien maar eens deze periode, deze weken van rust daarvoor te gaan gebruiken.
Het kan zeker nog. En eigenlijk moet hij er gewoon komen.
Dat waren toch wel mijn... Volgens mij hebben we toch wel veel hoogtepunten gehad.
Ja.
Wat een WK. Ik beleef het af en toe weer eventjes helemaal opnieuw. Dat juichen van Iran. Die wedstrijd van gisteren. Marokko.
Ja, en is het toch weer
Canada.
Een soort, waar we het aan het begin even over hadden, weer een hele positieve aflevering geworden.
Shit.
Nee, juist niet. Want het was het gewoon. En je kan er echt voor kiezen om het op die manier te zien. En dan heb ik gewoon over alles wat op het veld gebeurt. Maar als je al deze momenten op een rij zet, dan ben je gek als je dit een saaie WK vond. Dan heb je gewoon niet goed gekeken.
Helemaal mee eens. En meteen dan ook maar 100.000 keer dank naar onze favoriete correspondenten. Paling, uiteraard. Vriend van de show sinds dag 1.
Ja.
En geheel terecht ontstaan als onze vaste correspondent vanuit België.
En Engeland
tegenwoordig. Dankjewel Paling. En daar kwam dit toernooi uit de hemel gevallen ook nog eens Frank uit Amerika bij. Met een geweldige inkijkjes vanuit het Amerikaanse kamp. Hoe het eraan toe gaat als je opeens uit het toernooi ligt. Wat er dan allemaal geregeld moet worden. Wat er vooraf gaat aan een wedstrijd. Ja. Hoe die sfeer is gedurende de dag. Wat er gebeurt na een feest, na een overwinning. Dronken spelers.
Ja,
fantastisch. Dus dankjewel Frank. En dan ook nog eens in een geweldige, mooie taal opgeschreven in zijn e-mails. Plus foto's erbij. Dus heel erg dank daarvoor.
En het WK ook weer een stukje mooier gemaakt.
En ik hoop dat we van hem blijven horen.
Ja.
En natuurlijk ook extra speciale dank naar Elias Mazian. Voor alle nummers, voor alle columns die hij ook maar nog maar steeds ergens moest opnemen. Soms ergens voordat hij in een club moest draaien. Soms gewoon thuis, soms helemaal niet. Omdat hij aan het feesten was, ja, voor Marokko.
Ik heb echt genoten van al zijn muziek en van zijn columns en van zijn zwoele stemgeluid. En het mooiste nummer vond ik die van Marokko. Dat supporterslied van Raja Casablanca over het verenigen van de Arabische wereld. Dat filmpje wat hij erbij stuurde, dat heeft de luisteraar denk ik niet gezien. Dat was ook opgenomen in Qatar. Dus dat die verschillende Arabische supportersgroepen samen dat lied zongen. Dat gaf het nog meer waarde. En we moeten ook nog een keer de luisteraar bedanken, denk ik. Hè?
Ja, uiteraard. Want wat we van tevoren ook zeiden. Ja, we zitten hier natuurlijk een beetje met z'n drieën of met z'n tweeën met die microfoons in de studio. En we monteren het en zetten het online. Wat er daarna mee gebeurt, heb je natuurlijk eigenlijk niet zoveel idee van. Behalve door alle reacties, ja, vragen, opmerkingen, aanmerkingen. Alles, ja, echt veel contact geweest met de luisteraar. Ontzettend veel gedoneerd. We hebben ontzettend veel steun ook via Vriend van de Show gekregen, dit WK. Wat het echt heel erg makkelijk heeft gemaakt, ja, voor ons, zeker, om te maken. Want we doen het zonder sponsors.
En zonder de luisteraar zijn wij ook maar drie jongens met de microfoon. En met de luisteraar krijgt het opeens iets van waarde. En dat is gewoon zo leuk om te merken. Dus heel erg bedankt voor jullie inzendingen en voor jullie geduld met ons.
Ik zit ook te denken, we hebben al zoveel uur hier achter die microfoon zitten ouwe hoeren. Ik zag die Spotify Wrapped van mensen die ons dan daarin taggen. En dan denk ik, je hebt gewoon een paar honderd uur naar ons zitten luisteren. Wat een idioten. Maar geweldig om te merken dat er mensen luisteren. Dankjewel, lieve luisteraar. De Amnesty-stand, zoals hij nu staat. Zal nog wat bij komen, denk ik. Maar gister, wat er nu is gebeurd.
Ja, want gisteren stond hij op 2000 nog wat. Toen hadden wij zoiets, misschien redden we de 3000 wel. Dat zou een hele hoop geld zijn. Nou, toen keek ik net op onze actiepagina. En toen stond daar het bedrag van €4.991.
We gaan gewoon over de 5000 euro.
Bijna €5000. En ik weet dat er nog... Jonne moet nog storten. Ik heb op mijn werk een voetbalpoeltje gewonnen. Niet persoonlijk, maar dan was je ook weer ingedeeld in een groep met anderen. En dan gemiddelde standen, weet ik veel wat, hebben wij gewonnen. Daar gaat ook nog een paar honderd euro gaat de kant van Amnesty op. Dus ja, we eindigen gewoon ruim boven de €5000. En dat is echt meer dan ik ooit had durven dromen.
Ik had als streefbedrag €500 ingevuld. Ja. Dus gewoon meer dan 10 keer zoveel gaat het worden. Fantastisch. En je kan dus ook nog blijven doneren, mocht je toch ook nog hieraan bij willen dragen. Kan helemaal op je eigen manier. Je hoeft niet voor elk doelpunt en zo.
Nee joh, doneer wat je kunt missen. We zijn echt met alles blij. En we hebben ook, sommige mensen doneren €500 en sommige 5. En ik ben echt met allebei de bedragen even blij.
En wat we al zeiden, de steun vanuit Vriend van de Show was echt fantastisch. We hebben een paar enorme bedragen gehad. Nou, voor iets wat gratis is, dat mensen toch het supporten, echt, kan het gewoon niet geloven. Heel veel kleine maandelijkse betalingen, eenmalige stortingen.
Ja, van alles, ja.
Ja, nogmaals, voor iets wat gratis is, toch supporten, dat helpt ons echt heel erg met het maken.
Ja,
dus dank daarvoor.
Ja. Ja, en hebben wij het WK nou een stukje mooier gemaakt? Dan kan je wat doneren.
Dat is fijn. Daan, dankjewel. Genieten van je vakantie, van in ieder geval van de podcast even.
Ja, een paar weken is rust. In het nieuwe jaar zullen we ongetwijfeld op een bepaald moment weer verschijnen. Maar hoe en wat, dat weten we nog niet precies. Maar dat komt ongetwijfeld goed.
We gaan in ieder geval door.
Ja.
Geef ons, dit is dan onze vaste afsluiting. Geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple, waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. En?
Ja, help mij deze winter of deze voetballoze winter door.
Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.